En zo komen wij in hoofdstuk 11 bij de vraag waar het altijd al om ging. Heeft God zijn volk verstoten? Let op dat zijn volk impliceert Ami. Dat was dus inderdaad het Joodse volk. Dat is de vraag. Je moet de vraag begrijpen. Heeft God dan het Joodse volk terzijde gesteld? Heeft God zijn volk verstoten? En dan komt als antwoord, zijn volk verstoten? Echt niet. Hoezo dan niet? En het antwoord is natuurlijk omdat het volk van God, gerekend vanaf de uitverkiezing van dat volk uit Egypte, bestaat uit twee huizen in de praktijk. En we hebben het wat betreft verstoten of val of struikeling, hebben het maar gehad over één van die twee huizen. Heeft God zijn volk verstoten? Nee. Dat is die vraag uit, maar ik durf het niet op te zoeken, want misschien zit ik ernaast en dan gaan we weer aan het zoeken. Maar dat is die vraag uit Jeremia 32 of 33 of waar het maar ergens was. Heeft God dan een einde gemaakt aan de beide geslachten van Israël? En het antwoord is nee. Nee. En als je aan het einde een eind maakt, dan betekent dat het andere dan dus de opengevallen positie inneemt. Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. En dan beginnen we eenvoudig, want ik ben ook een Israëliet. Dat is altijd wat storend, vind ik. Het is gewoon, ik ben ook Israëliet. Uit het zaad van Abraham, van de stam Benjamin. Daar wordt het al een beetje twijfelachtig bij Benjamin. Niet dat er twijfel is aan dat dat tot Israël behoort, van oorsprong. En dus bij het zaad van Abraham. Maar, u weet, het zogeheten tweestammenrijk heette Juda. Dat is de stam van Juda. Waarin opgenomen degene die woonde in het stamgebied van Benjamin. Want Juda kreeg dat mee, om de eenvoudige reden dat Jeruzalem, de stad met de zetel van het Davidische koningshuis, zowel als de zetel van Jehovah, paleis en de tempel. Dat was allebei in Jeruzalem. En daarom kreeg Juda, de koninklijke stam, Benjamin mee, omdat de koninklijke stad gelegen was en is in het stamgebied van Benjamin. Dat is wat het is. De Joden hebben een ingewikkeld verhaal daarover. Over dat de grens van Juda en Benjamin dwars door het tempelgebied loopt of zoiets. Zodat het is van allebei eigenlijk dan is dan het idee. Maar dat is niet zo, het is van de stam van Benjamin. Vreemd genoeg. Maar goed. Maar Paulus noemt zich niet een Jood. Hij wordt een Jood genoemd bij gelegenheid. Paulus noemt zichzelf niet een Jood. Hij noemt zich uit een Israëliet uit het zaad van Abraham van de stam van Benjamin. Lees het parallelle schriftgedeelte in Filippenzen 2, geloof ik nog. Daar lees je hetzelfde. Paulus zegt, ik ben een Israëliet, een Hebreër, naar de wet een Farizeeën en wat dan was het. De stam van Benjamin, maar Juda noemt hij niet. Vreemd genoeg. Waarbij komt dat Benjamin de enige echte volle broer was van Jozef. Want Jozef en Benjamin waren broers en ze hadden ook allebei dezelfde moeder, namelijk Rachel. Heb je dat nog? En de oudste zoon van Rachel erfde het eerstgeboorterecht. Dat was dus Jozef. En via Jozef diens tweede zoon Efraïm. En als er een parallelle tak zou zijn, dichtbij zijn de andere tak van de familie, was het Benjamin. Benjamin staat van alle stammen van Israël dichtst bij Jozef. Daar wordt een hele geschiedenis, maar een episode uit een geschiedenis aangeweid. Namelijk in de geschiedenis van Jozef, waarin de broers Jozef konden bezoeken in Egypte. Ze kennen hem overigens niet, maar dat is tot vandaag zo, hè. Ze weten niet wie het is, maar goed. Maar ze komen bij Jozef en dan zegt Jozef, maar ik mis er een. Die moet dan nog een broer zijn. Ja, die is daar. Nou, ga maar halen. Dus dan moesten ze weer terug en zo. En alsnog moesten ze de volle broer van Jozef halen. De kleine, de beminde, de... Oké, het was een nakomertje, maar toch, de geliefde. Vervolgens lezen we dat als je dan toch ergens de heilige graal moet zoeken, let op, Indiana Jones, als je dan toch de heilige graal moet zoeken, die ligt ergens bij Benjamin. In zo'n zak met graan. Weet je nog? Had Jozef zelf geregeld. En je weet waar de Benjaminieten uiteindelijk terecht zijn gekomen, of niet? In Wales. Nou ja, laat maar zitten. Ja, ik kan niet alles uitleggen, maar het ligt me voor op de tong om het allemaal uit te leggen, maar het schiet niet op. Dat gaat toch te snel, dus het schiet niet op. Maar daar zou je hem moeten zoeken dus. Die beker, enzovoorts. Als uitbeelding van de tegenwoordige zaligheid uit onze tegenwoordige tijd. Maar verwant aan Jozef. Paulus staat op zekere manier dichter bij de 10 stammen dan bij de 2. Paulus is uit Benjamin. En qua afstamming dus staat hij dichtst bij Jozef. Heb je dat nog? En daarom heeft hij ook... Dat ga ik niet vertellen. Uit de stam van Benjamin. Als bij de zogeheten splitsing van het Rijk staat, Benjamin gaat mee met Juda, Juda krijgt Benjamin mee, dan staat er op dat Jozef altijd een lam des Heren, op dat Juda altijd een lam des Heren zou hebben, uit Jozef eigenlijk, enzovoort. En soms denk je dat het regelrecht gaat over Paulus. Het is niet zo, het gaat regelrecht, historisch gaat het over Jeruzalem. De stad van de grote koning bij Juda. Maar wat de zaligheid betreft, de enige Benjamin niet die we in het Nieuwe Testament kennen, persoonlijk, is die grote man. Nou ja, die kleine. Saulus. Paulus. Is toch duidelijk, hè? Heeft God zijn volk verstoten? Nou, zegt Paulus, nou, mij in ieder geval niet. God heeft zijn volk niet verstoten. Het welk hij tevoren gekend heeft... Dat wil zeggen, het volk waarmee hij in het verleden in gemeenschap getreden is. Of anders, dat volk waarmee hij een verbond gesloten heeft. Kennen is gemeenschap hebben, hè? Dat weet u toch, hè? Dat volk. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren kende. Dat kan namelijk niet, omdat het Oude Testament bij herhaling, en inderdaad ook in Jeremia zegt, daar komt geen eind aan, Israël is altijd Gods volk. Als je dus ergens leest over dat het Lo-Ami is, dan betekent het altijd dat je ergens anders moet zoeken naar Ami. Het moet er zijn. Het geldt altijd maar voor een deel van het volk. Een van de beide huizen dus. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of, en dan komt hij. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt, tegen Israël, er staat nog wel Israël, zeggende, Heere, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven, en zij zoeken mijn leven, zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Dat antwoord luidt, althans hierin, Romeinen 11, vers 4. Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Dit is natuurlijk, u kunt dat op uw klompen aanvoelen, voor zover die nog niet gebroken zijn dan. Dat vers misbruikt is geworden voor de leer van uitverkiezing, namelijk God zelf heeft zich een overblijfsel verkoren, of zo. Deze, ik zelf heb mij nog 1000 mannen overgelaten, enzovoorts. Dat zou in strijd zijn met de algemene levende Bijbel sowieso, waar de verantwoordelijkheid om de Heer te dienen ligt bij de mens, niet bij God. Het probleem was juist, God wees ze aan, maar ze deden het gewoon niet. Dus ze schiet niet op. En dus word je geacht zo'n zin te lezen als: ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten. Welke 7000 mannen heeft God dan overgelaten? Welke mannen? Kom maar. De mannen die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. En deze zegt: ik heb die lui in leven gehouden. Dat weten wij trouwens ook, want in de geschiedenis van Elia lezen we inderdaad dat er bij gelegenheid mensen waren die gelovigen waren, om zo te zeggen, die scholen in rotsen enzovoort. In groepen van 50 heb ik zelfs ooit gelezen ergens. Het is wat lang geleden dat ik het las, maar toen maar. Dat wil zeggen, ze werden beschermd, ze waren ondergedoken. Voor Ahab, dan wel voor Izebel en de Baalpriesters enzovoorts. Maar de Heer zegt: ik heb ze bewaard. Zie? In onze dagen gebeurt zoiets ook. De Heer zei: ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. En u wil niet weten hoeveel miljoenen christenen om hun geloof gedood zijn geworden. Die zijn dus voor dit leven hier als kinderen gods niet bewaard geworden door God. Maar de Heer zei: ik zal wel zorgen dat het niet uitsterft. En dus tot in onze dagen bestaat er nog steeds zo'n gemeente. En waar dan die hand van God precies zit, dat weet ik niet. Maar hij heeft wel gezorgd dat het niet uitgeroeid is geworden. Dat is het. Maar dan nog wat, want dat is niet de belangrijkste van het verhaal. Ik ga naar 1 Koningen 19, dan ga ik het nu nog een keer zeggen, maar met nadruk. 1 Koningen 19, waar Elia tot de Heer bidt, dat is in vers 10. En hij doet dat bovendien op de Horeb, dat wil zeggen op het gebergte van de wetgeving, Sinaï. Het een schijnt de naam te zijn van het gebergte en het andere de naam van die ene top. Mij maakt het verder niet uit. Maar Elia werd daar door de Heer geroepen, verordineerd. Hij moest daar komen. Dezelfde plek waar Mozes de wet ontving, vind je hier Elia. Als je mij vraagt, vind je later Paulus daar ook. Nadat hij tot de orde geroepen was, om zo te zeggen, en hij niet direct te raden gegaan is bij vlees en bloed, is hij gegaan naar Arabië, staat er, zegt hij. Te raden gegaan in Arabië. En twee hoofdstukken verder, of drie hoofdstukken verder, verspreekt hij zich en zegt: Sinaï is een berg in Arabië. In Arabië vind je verder nergens in het Nieuwe Testament. Maar als je die teksten opzoekt, heb je het bij elkaar. Wat is Paulus gaan? Waar is Paulus naartoe gaan? Naar Arabië. Wat is dat dan? Een berg, Sinaï. Heb je dit nog? Hij heeft gedaan wat Elia gedaan had. En wat Mozes gedaan had. Hij heeft daar onuitsprekelijke dingen gezien, zegt hij. Die de Korintiërs niet wilden horen. Hij heeft gezien wat Mozes gezien heeft. Wat het ook wezen mag. Maar goed, daar is Elia. En daar zegt hij tegen de Heer: ik ben maar alleen. Dat wil zeggen, hier is het hele verhaal begonnen. Bij de wetgeving op de Sinaï. En dan ben ik als vertegenwoordiger ben ik daar terug. En nou houdt het op. Ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En toen verscheen de Heer aan hem en sprak hem toe. En toen zei de Heer tegen hem: wat maak je hier? Dat staat er echt, vers 13, in de vertaling. Wat maakt gij hier, Elia? Ik vind het mooi. Wat maakt gij hier, Elia? Wat maak je me nou? En dan zegt hij weer hoe het ervoor staat enzovoort. En dan zegt de Heer tegen Elia dat hij nog wat moet gaan doen. En koningen zalven enzovoorts. En oh ja, helemaal aan het eind, als een postscriptum, vers 18... ook, dat is PS, postscript, ook heb ik in Israël, daar gaat het me om, omdat dat in Romeinen 11 wegvalt, ook heb ik in Israël, doen overblijven 7000 mannen, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. Hier is duidelijker wat ik nu net als verklaring gaf. Wie heeft de Heer doen overblijven? Wel allen die zich niet gebogen hebben voor Baal. En niet andersom. Niet de Heer heeft gezorgd dat de 7000 niet geknield hebben voor Baal. Net zo goed als de Heer niet zorgt dat de mens niet tot geloof komt. En de Heer zorgt ook niet dat de mens wel tot geloof komt. Dat moet de mens zelf doen. Maar als men tot geloof komt, dan valt men onder de zorg van de Heer die ons als inmiddels wedergeboren mensen zou leiden naar onze zoonstelling. En collectief er zouden voor zorgen dat de poorten der hel de gemeente niet zouden overweldigen. En dat is wat hij doet. Ondanks alles na 2000 jaar, nou ja, zoiets, bestaat die gemeente nog steeds, ook hier op aarde. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. Wat is het dan? En de Heer zorgt dat ze overblijven. In Israël. En zoals gezegd, de vraag is, waarom haalt Paulus dat niet aan? En het antwoord is, omdat hij de term Israël gebruikt ter aanduiding van het Joodse volk. Dus laat dit nu weg. Maar neem niet weg dat wanneer wij die schriftplaatsen vergelijken, moeten vaststellen dat als Paulus antwoord geeft op de vraag, heeft God zijn volk verstoten, dan zegt hij, nee, God heeft zijn volk niet verstoten, maar het is nu zoals in de dagen van Elia, er is een overblijfsel. Maar het voorbeeld is uit Israël, niet uit Juda. Uit de 10 stammen, niet uit de 2. Heb je dat? En begrijpt u me goed? Wat ons betreft, bij wijze van spreken, had ik kunnen zeggen gewoon, dat de Heer zei, ik heb mijzelf nog 7000 mannen in Israël overgelaten enzovoort. En hadden we gedacht, er zijn dus toch altijd nog 7000 Joden die tot geloof gekomen zijn. Maar ik denk dat er wel meer waren dan 7000 Joden die tot geloof gekomen zijn. Maar dat is het punt niet. Hebben die nog? Als je een overblijfsel zoekt, vind je dat onder de 10 stammen van Israël. Dat is ook juridisch gezien hun thuis. Want via die route wordt de gemeente gebouwd. God heeft zijn werk via het Joodse volk gestopt en heeft het vervolgd via de 10 stammen van Israël. En Paulus staat er een beetje tussenin. Die gaf zijn Jood zijn op en noemt zich een Israëliet uit de stam van Benjamin. Nou, dichter bij Jozef kun je dan niet komen. Heb je die nog? Goed. Een overblijfsel ook in onze dagen. Nou, zou ik natuurlijk in moeten gaan op dat hele begrip overblijfsel. Want wat de apostel hier leert, dat is niet mijn idee, maar dat is ook klassiek. Wat de apostel hier leert, is in principe dat er dus altijd een overblijfsel geweest is in Israël. In die zin dat weliswaar heel Israël is het uitverkoren volk, maar dat in de praktijk slechts een deel in Israël beantwoordt aan die beschrijving in de praktijk. Heb u dat nog? Je kunt wel een Nederlands paspoort hebben, zou ik maar zeggen, en officieel deel uitmaken van het Nederlandse volk. Maar of je dan ook nog een fan bent van het Nederlands elftal of van Max Verstappen, ja, dat is nog maar de vraag. Hoe ver reikt dat? Of van het Koningshuis of zo, het schiet me zo niks anders te binnen. Het is maar de vraag hoezeer je ermee verbonden voelt. En of je trouw bent aan de roeping van zo'n volk. Dat zijn termen mag je helemaal niet meer gebruiken. Want voordat je het weet ben je een nationaal socialist. Niemand weet wat het betekent, maar het is in ieder geval niet goed. Dat weet iedereen, hè? Toch? Nou ja, dus doe maar. Wij kennen mensen die zijn Jood, we weten het zeker. Ze heten Cohen. Maar de Cohens die ik ken, die trekken zich er geen bal van aan. Willen het eigenlijk ook niet. Ja, dat is een Joodse naam, ja, maar En of ze naar Joodse begrippen nog Jood zijn, is nog maar de vraag, want dikwijls hebben ze ook niet een Joodse moeder. Dus ja, dan wordt het toch problematisch. Maar Cohen is nu eenmaal een Joodse naam. Dus ja, maar daarom hoef je er nog niks van aan te trekken. Toch? Dat zijn verschillende dingen. En zo is het, maar in Israël is het idee, zijn er altijd geweest die behoorden tot dat gelovig over. Let op, gelovig. Gelovig over, de rest is ongelovig. Hooguit religieus, maar niet gelovig. En dat is het dan. En zo is ons in de kinderbijbel ook altijd Maria voorgesteld, toch? Tenminste, voor zover ik onderwijsgenoot heb, heb ik dat altijd geleerd. Ze was een van de weinigen, misschien wel de enige, ja, onder de Joden, zal ik maar zeggen, over toenmalige Israël, dat echt verwachtte de komst van de Messias. En anders was het wel Simeon. Oké, één hoofdstuk verder, in Lucas 2 dan, maar vooruit. Want er staat dat hij zelf ook de, wat verwacht hij, het koninkrijk of de zaligheid of zo, verwacht hij. En zo. Dat is dan de uitzonderlijke, En het overblijfsel is dat dus. In het christendom heb je dat ook. Er zijn er die echt gelovig zijn. Er zijn er ook die lopen maar een beetje mee en horen ergens bij. En zijn kerkelijk meelevend en lidmaat van de een of andere genootschap en wat het maar is. En doe maar. Maar hoe actief dat is, ja, dat weet ik ook niet. Maar goed, een overblijfsel. De idee is dus inderdaad dat er altijd zo'n overblijfsel geweest is. Zo staat het denk ik nergens, maar zo leest men dit wel. Ik ook trouwens, ik heb er geen enkel probleem mee. Ik geloof dat ook. Maar de aardigheid is dat je in de Bijbel nogal wat schriftplaatsen vindt waar melding gemaakt wordt van zo'n overblijfsel. En daaruit blijkt zoiets. Het blijkt ook dat als in de toekomst Israël officieel tot bekering komt, dan betekent dat niet dat alle Israëlieten tot bekering komen. Het gaat alleen over een deel daaruit en dat blijft ook over. Doorheen de grote verdrukking, om zo te zeggen. En het thema als zodanig van een overblijfsel, ja, de aardigheid is natuurlijk dat het geïntroduceerd wordt in Genesis 45. En daar zijn wij, nota bene, dit is Italiaans, of was het Latijn? Nou ja, daar zijn wij in Genesis 45, zijn wij bij Jozef, die zich bekend maakt aan zijn broers. Zij kenden hem niet. Tot vandaag weet men niet wie Jozef is, maar goed. Maar dan maakt hij zich bekend. En hij zegt, ik ben Jozef, uw broeder die gij naar Egypte verkocht hebt. Vers 4 van Genesis 45. En dan vers 5, maar nu wees niet bekommerd. Ik zou het vertaald hebben met vrees niet. Woorden die wij kennen van de zoon van ene Jozef. Maar nu wees niet bekommerd en ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Dit is gebeurd zo, omdat die broers daardoor behouden zouden worden, staat er. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands. En er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oost zijn zal. Doch God heeft mij voor uw aangezicht, staat het nog een keer. En het heette tot behoudenis des levens. En nu heet het, God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op de aarde. Om u tot een overblijfsel te stellen op de aarde of in het land. En dus om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Heb u dat? Dit is de introductie van het begrip overblijfsel in de Bijbel. De tweede keer dat de term gebruikt wordt, overblijfsel, hebben wij zojuist gelezen. Dat was in 1 Koningen 19 vers 18. En dat moet bij elkaar eigenlijk al wel genoeg zijn. Daarna hebben wij natuurlijk enige uitspraken over dat het volk vernietigd wordt, dat het land veroverd wordt en dat de bevolking gedood wordt, dat er geen overblijfsel zij, om maar eens wat te noemen. Maar vooral in Jesaja, we lezen Jesaja 1, lezen we dat. Dat hebben we trouwens al gelezen, omdat het in Romeinen 9 wordt aangehaald. Indien de Heere Zebaot ons geen overblijfsel gelaten had, zo zouden wij als Sodom en Gomorra gelijk gemaakt geworden geweest zijn. Geweest geworden? Oh, zoiets. Overblijfsel dus. En in het algemeen, wordt ze, hoewel het woord weinig gebruikt wordt in Jesaja, is in het algemeen toch het idee dat Jesaja specifiek daarvan spreekt. Dat is ook zo. Want hij kondigt allerlei oordelen aan over Israël in het algemeen, maar ook over volkeren. En in de meeste gevallen eindigt zo'n profetie dan toch weer met dat er aan het eind toch weer een overblijfsel is. Er wordt toch een deel behouden. Enzovoorts. En een van de belangrijkste in dit verband is natuurlijk die van Joël 2, die wij ook reeds gelezen hebben. Namelijk, vanwege het eind van de 70ste week en al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden, dan staat er in vers 32, al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal behouden worden. Want op de berg Sion, namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen, die de Heere zal roepen. Als ik het vlug vertel, is het eigenlijk zo, met dank aan iemand wiens naam ik reeds genoemd heb, Willem Jansen, Willem Jones bedoel ik, uit Wales, jawel, die heeft mij uitgelegd dat er 4 verschillende termen voor zijn in het Hebreeuws. Ik ben er toch altijd dankbaar voor. Eigenlijk zijn het er maar 3, maar doe maar. Maar 4 verschillende termen. De 1 is die van Yatar. Dat betekent overlaten. U vindt hem in Jesaja 4, vers 3b. Ik ga ze echt niet opzoeken, maar maak een notitie, zoek het zelf maar uit. Overgelaten. Yatar betekent namelijk overbodig zijn. Ik wil hem Jones zijn dan. To be redundant. Dan ben je ook werkloos, weet je wel. Als je redundant bent, ben je werkloos in Engeland. Dan hebben ze je niet nodig. Overgelaten. Zoals bij Gideon, weet je nog. Ze waren niet nodig. Nou ja. Overgelaten. Over and above is de Engelse commentaar. Redundant. Dan heb je het woord pleat. Heet dat? Moest iemand een strongnummer hebben? Je vindt hem wel in die tekst die ik noem. Als je dat niet kunt vinden, heb je aan strongnummer ook niks. Dus dat kun je wel vinden. Dat is in Jesaja 4, vers 2. Daar heet het ontkomen. Het werkwoord voor ontkomen. Pliet. Dat betekent zoveel als heimelijk, door verberging. In de zin van, men heeft een schuilplaats gevonden en men ontkomt. Heb je dat? Daar blijf je ook over. Ja, al was het maar in de grote staande klok. Ja, dat is waar, ja. Ja. Nou ja. Dan heb je de term Sarat, met een D. Sarat. Namelijk, overblijven is het vertaald. De vertalers waren vindingrijk. Overgelaten, ontkomen. Nou is het overblijven of overgebleven, Sarat. Die vind je hier in Joël 2 vers 32... Bijvoorbeeld, dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. En Sarat betekent zoveel als weggevlucht uit vrees. Weggevlucht voor het gevaar. Als je illustratie wil hebben, krijg je die van Matthäus 24, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is Daniel de profeet. dat als dan die in Judea zijn, die vlieden naar de bergen, dat is het. Om te ontkomen. En om over te blijven. Dat is Sarat, wegvluchten uit vrees voor gevaar. En dan heb je nog, dit was Sarat, en dan heb je Shar, of Sha'ar, maar dat is van dezelfde wortel eigenlijk. Dat wordt vertaald met achtergelaten. Ja, alleen maar in de neutrale zin van al het andere is weg. En het wordt ook vertaald met overblijven in de Statenvertaling. Die vindt u bijvoorbeeld weer in Jesaja 4, vers 3a. Dus je vindt daar die woorden bij elkaar, hè, in Jesaja 4. Nou, dat lijkt me wel voldoende, want ik kan natuurlijk vele schriftplaatsen geven, maar het heeft niet zoveel zin. Je moet een beetje allergisch worden voor dat woord. Een gebed voor het overblijfsel heet dat. Voor uw overblijfsel ten goede. Of de Heer die zegt, ik zal het overblijfsel mijner schapen vergaderen. Of Jeremia 31, nieuw verbond, Jeremia 31, Ephraim is mijn zoon eerstgeborene. Een volk van overgeblevenen, zo begint het hoofdstuk. Nou ja, in vers 2 geloof ik. Van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, enzovoorts. Of in Jeremia 42, bid voor dit ganse overblijfsel. Nou ja, in Zacharia 8, wonderlijk in de ogen van het overblijfsel. En daarna komen we in Romeinen en noem maar op. Maar dat is de leer van een overblijfsel. Dat is inderdaad wat Paulus aanhaalt. En hij zegt, er is altijd een overblijfsel. En wat het ook is, dat overblijfsel heet Israël. Met recht. Dat wil zeggen, dat volk dat heerst met God. Kent u dat uit Hosea? Ik weet niet precies welk vers. Het is het eerste vers van een van de hoofdstukken. Waar dan gesproken wordt weliswaar over de ondergang van het tienstammenrijk dat Lo-Ami zou worden. En in verband daarmee staat er dan ineens, en Juda heerst er nog met God. En dan denk je, wat is dat nou weer voor een vreemde uitdrukking? Juda heerst er nog met God. Maar dat heersen met God is de vertaling van de naam Israël. Zodat het eigenlijk betekent, Juda was nog Israël. Het mag dan zo zijn dat de 10 stammen Lo-Ami zijn en dus eigenlijk de naam zijn kwijt zijn. En voor zover ze die dragen zou het ten onrechte zijn eigenlijk, in hoogste instantie. Maar Juda heerste nog met God. En zo is het precies gegaan in Ezechiël, ik weet nooit waar, maar Willem weet daar precies. Willem weet precies waar het staat. Want daar staat dan dat de Joden, de inwoners van Jeruzalem, zeggen, ha fijn, de 10 stammen zijn weg, nou zijn wij hun erfgenaam. Nou zijn wij Israël. Terwijl het de 10 stammen waren die Israël waren. Ik zou er nooit op gekomen zijn. Ezechiël 11 vers 15. Hij vroeg het mij laatst, namelijk toen heb ik het hem verteld. En nou krijg ik hem weer terug. Het is een soort pingpongbal, zeg maar. Maar goed, daar wordt dat beschreven, wat omslachtig. Maar het staat er echt, ja. De Joden claimden vanaf die tijd Israël te zijn, sinds de wegvoering van de 10 stammen. En min of meer terecht. Maar ja, dat is maar door omstandigheden en die kunnen weer veranderen. Zie je? Maar een overblijfsel is er altijd. En dit zeg ik met zoveel nadruk, omdat er zelfs mensen zijn die denken dat de orthodoxe Joden uit Mea Shearim, u weet wel, die met die pijpenkrullen en hoe dat maar heet, en die lange en met die koolbakken en met, ja, dat is Poolse uniformen uit de 16e eeuw, maar dat doet er ook niet toe. Maar ja, sorry. Maar goed, dat die super-orthodox, ultra, heet dat, ultra-orthodoxe Joden, je weet wel, die goed kunnen stenen gooien, ze niet al te groot zijn, dat zijn de Schotten. Maar goed, dat is familie, maar dat doet het nou niet. Maar men beweert dan dat die orthodoxe Joden, dat die dan het overblijfsel, het notabene, het gelovige overblijfsel zouden zijn binnen het Joodse volk. Nou, die zijn het minst gelovig binnen het Joodse volk. Die hebben het woord, maar geloven het niet. Zo simpel is dat. Dat is erger van iemand die zegt, ik wil er niks mee te maken hebben. Zo ligt die situatie. Dat waren de grote vijanden van Paulus en de apostelen. En van de Heer Jezus. Dus die categorie die vasthoudt aan die traditie. Blind. Ik bedoelde niet te zeggen blind en verraad, maar ik bedoelde blind zonder argumenten vasthouden aan een traditie. Maar dat je daar blind van wordt, ja, dat is een bekend verschijnsel. Zie? Nee, het overblijfsel wat hier genoemd wordt, is niet eens de aanduiding van de gelovigen uit de Joden, die er ongetwijfeld waren en zijn in onze dagen. Het is de aanduiding van de positie van dat overblijfsel binnen de 10 stammen van Israël, want daar is hun plaats. Daarheen zijn zij overgezet, naar het buitenland. Ze hebben hun domicilie gekregen bij Jozef in het buitenland, die zij waarschijnlijk nauwelijks kennen, maar het belet ons niet om erover te spreken natuurlijk nu. God heeft zijn volk niet verstoten. God heeft niet zijn werk aan Israël gestopt. God doet precies wat hij gezegd heeft, dat is ook wat hier staat. En ik heb er nog nooit een goede verklaring voor gevonden, behalve deze. Dan zegt men, ja, verstoten, maar niet voor altijd. Maar God heeft zijn volk wel verstoten, maar niet voor altijd. Dus dat blijft een tijdelijke zaak, heeft hem op non-actief gesteld. Nee, dat geldt voor de Joden. Maar de roeping en de genadegiften Gods voor Israël zijn onberouwelijk. Dus God doet het gewoon door wat hij beloofd heeft te zullen doen. En Paulus put zich uit om te verwijzen naar het Oude Testament en te zeggen, kijk, hier staat het en hier staat het en daar is over gesproken en die profeet zegt dit en die profeet zegt dat. En daarna zeg ik erachteraan, en als je niet oplet, heb je er niks aan. Dat verwijt ik mezelf ook. Ik heb ook niet goed genoeg opgelet. Ja. Want ja, zo gaan die dingen. Men zit verward in een traditionele discussie of de kerk Israël is. En zo niet, waarom dan toch? Of zo ja, waarom dan toch weer niet? Ik heb het u wel eens verteld, geloof ik. Van de week kwam het, of nee, vorige week, wanneer was, kwam het meer weer boven. Aan de hand van een van die schematische bijbellessen van Scofield. Die ik iemand liet zien, herinner mij eraan. Niet de schriftelijke cursus, maar daarnaast. Daar heb ik nog veel meer van Scofield. En er staat op één zo'n rij het verschil tussen de gemeente en Israël. Het verschil. Opsomming en feiten. Het verschil tussen de gemeente en Israël. En toen heb ik een keer het tegenovergestelde. Ik ben dat kwijt, want ik had toen nog geen computer. Dus dat ben ik allemaal kwijt. Maar toen heb ik het tegenovergestelde gedaan en een lijstje gemaakt van de overeenkomsten tussen de gemeente en Israël. Ja, toen had ik een probleem dus. Want ja, is de gemeente dan toch Israël? En het antwoord is ja. Maar de gemeente is strikt genomen een gemeente van eerstgeborenen uit Israël. Via Israël heeft God die gemeente verwekt. Alleen het is niet gebeurd via de ene vrouw, maar via die andere vrouw. Gedachte denk ik aan Abraham en de 2 vrouwen, toch? En Jacob en die 2 vrouwen, Lea en Rachel, die weer verwisseld werden enzovoorts. Dit moet toch herkenbaar zijn? Het ligt ook in die geschiedenissen vast. Het is verwisseld geworden in onze dagen. En de verwisseling wordt geïllustreerd in het boek Handelingen. Handelingen begint in Jeruzalem, eindigt in Rome. Handelingen begint in Jeruzalem bij het Sanhedrin, de Joodse hoge priester en de Joodse hoge raad. Toch? En eindigt in Rome, nou ja, in het huis van Pudens. Ik moet eigenlijk gewoon zeggen, bij de Britse vorst. niet van Juda, maar van Brittannië. En anders zeg ik, als het te moeilijk is, zeg ik, oké, de eindigde bij de keizer in Rome, bij de heidenen. Maar ergens binnen dat Rome, de hoofdstad der heidenen, was het Britse paleis, in de dagen van Paulus, waar de Britse koninklijke familie gevangen zat, die wij voor een groot deel bij name kennen allemaal, en ook de verhalen ervan, enzovoorts. En als u het mij vraagt, daar had Paulus connecties mee. Het schijnt zelfs dat hij eraan verwant was. Het lijkt wat onwaarschijnlijk, maar de Bijbel zegt het eigenlijk wel. Tenzij we het niet letterlijk willen nemen wat er staat. Maar dat blijft altijd een dilemma. Maar hij was er op een of andere... Ja, door huwelijken ben je al gauw ergens aan verwant, hè. Wat? Waarna?
Paulus verwant was met...
Paulus doet de groeten aan Rufus, Pudens, Pudentius. Ik weet niet hoe die precies genoemd wordt in Romeinen 16. En hij zegt, en aan zijn moeder en de mijne. Ja. Rufus, zei hij daar. Dat betekent rood. Pudens ook trouwens. Maar hij heet Rufus, Pudens, Pudentius. Dat is Rufus, Pudens, de zoon van Pudens. Maar wij kennen die Rufus Pudens Pudentius uit de ongewijde geschiedenis als de schoonzoon van Caradoc, de Britse vorst die in Rome gevangen zat in de dagen van Paulus. Dus in de dagen van Paulus kennen we iemand die Rufus heet of Pudens. De naam Pudens wordt voor hem gebruikt in 2 Timotheus 4. Helemaal aan het eind. De groeten van Pudens. En van zijn vrouw Claudia... Staat erbij, Claudia, niet dat het zijn vrouw is, maar Rufus en, of Pudens en Claudia. Nou, dat weet je, die kennen wij. Dat Claudia is een dochter van Caradoc en Pudens is zijn schoonzoon. En het eerste officiële kerkgebouw in Rome, nou, men zegt het eerste officiële kerkgebouw op het continent van Europa... is gebouwd op het huis van Pudens. Dat weten ze daar nog wel. Sommigen onder ons zijn er zelfs in geweest. Ik niet, ik heb alleen de foto's mogen zien. Maar ja, daar heb je vrouwelijke charme voor nodig om erin te komen. En Martine heeft dat gebruikt ooit een keer. Martine Jonker, ja. Ja, toen maar, dat is een verhaal apart. Maar die is erin geweest. Nu komt er helemaal niemand meer in vanwege instortgevaar. Maar het heet het huis van Pudens. Maar het huis van Pudens is van oorsprong het Britse paleis. Van het Britse koninklijk huis wat daar gevestigd was. Inclusief Pudens. Maar toen de familie terug mocht naar Brittannië. Na 7 jaar. Dat is allemaal historisch gedocumenteerd dit. Toen is de woning overgegaan naar... De schoonzoon die daarachter bleef en de dochter Claudia enzovoorts. Die hadden trouwens ook weer kinderen die bekend zijn in de Rooms-Katholieke heilige kraam. Hoe het maar heet, Timotheus en hoe heet ze ook alweer? Ik kan het zo gauw niet op. Ene Timotheus, ja. En nog meer. Maar goed, en in ieder geval en 2 dochters, Pudentiane en Prasede, waarnaar... Die kerken genoemd zijn, want het huis van Pudens is een kerk opgebouwd en die heet tot vandaag de Santa Pudentiana. Ze is inmiddels niet heilig meer, want de paus heeft bepaald dat het niet goed is. Of zo. En dan heb je de hoek om, dan heb je de kerk van Prasede. En een bewaker daar, althans een pastoor of hoe die jongens maar genoemd willen worden, die heeft mij verzekerd, echt waar... Dat mij dat overkomt, snap ik ook niet, maar het is wel gebeurd. Die heeft mij verzekerd dat als je hier de trap afging, was daar een tunnel en die komt uit onder Pudentiana. Er komt niemand in, er wordt ook niet gepubliceerd. Hij zegt, maar ik heb hier als jongen gespeeld. Dus die 2 kerken zijn onder de grond en met elkaar verbonden. Nou ja, hartje Rome is dat. Maar dat is geschiedenis. En als u vraagt, waar woonde Paulus... Dan weten wij wel in zijn eigen gehuurde woning. Maar je kan natuurlijk ook een appartement huren vanuit het Britse paleis. Vooral als het je familie is. Want van Pudens staat, doen de groeten aan Pudens en zijn moeder en de mijne. Toen zei iemand, ja, maar dat moet je overdrachtelijk zien. Dan dacht ik, oké, ik ben stil, leg het maar uit. Ik wil het overdrachtelijk zien, ben ik meteen toebereid. Echt wel, echt. wou dat ik het wist, maar ik kan niks bedenken. Hoezo, zijn geestelijke moeder of zo? Toch? Maar het kan best. En het kan best dat de moeder van Paulus 2 keer getrouwd geweest is en de kinderen gehad heeft. Dat hoef je toch niet uit te leggen, ook vandaag niet. Maar Pudens werd de schoonzoon van de Britse vorst. Trouwde met Claudia, de dochter van Caradoc. Die had trouwens een broer, die heet Linus in gewoon Nederlands. Ja, bekend uit de stripverhalen. Ja, Linus. En die wordt in de Romeinse traditie beschouwd als de tweede paus. Na Petrus dus. Ja. Kun je zo zijn portret zien. Ik weet niet welke kerk dat nou weer was. Want dat ontschiet me dan nu. Maar al die portretten van die pauzen rondom beginnen bij Petrus. En de tweede is Linus. En dan, ja, bij het graf van Paulus, geloof ik, die kerk. Paul buiten de muren, of hoe dat maar heet, mag in het Italiaans. Dat is niet mijn sterkste taal, moet ik zeggen. Ik ken alleen Halleluja en Coca-Cola. Maar blijft het wel. Maar goed. Maar zoiets. Dit vertel ik niet in de hoop dat u het onthoudt, maar wel in de hoop dat u begrijpt dat dit niet maar een idee is. Dat is goed gedocumenteerd. Of u het gelooft. Ja. Dat kan ik u niet geven, maar het evangelie ging uit Jeruzalem naar Rome, van de Joden naar de heidenen, maar meer specifiek van het Sanhedrin, de Joodse regering, naar de Britse regering. En dat Paulus daar kennis aan had, ja, die is al veel ouder, omdat het evangelie al voordat die Britse familie daar gevangen zat, het evangelie gehoord heeft via Jozef van Arimathea. Dat is het. En het idee blijft tamelijk goed geargumenteerd, vind ik persoonlijk, dat die Caradoc, pa zelf, de koning, pas tot geloof kwam toen hij in Rome zat. Hij was verraden in zijn dagen toen Claudius Britannië veroverde. Dus hij werd uitgeleverd aan Rome. Daarna heeft hij Caradoc een redevoering gehouden die elke Britse jongen tot voor kort uit zijn hoofd moest leren. Het is historisch allemaal. Over een redenvoering die je hield over tegenover de keizer. En de keizer spaarde op grond van die redenvoering zijn leven. En besloot hem 7 jaren gevangen te houden. Op dezelfde wijze als Paulus. Dat wil zeggen, dat heet Liberia Custodia. En vrijheid in gevangenschap. Of andersom, maakt niks uit. Dat wil zeggen, gevangen binnen de stad. Ze mochten de stad niet uit. Caradoc niet, de hele Britse familie niet, maar Paulus, die daar als gevangene kwam, kwam daar ook vrijwillig als gevangene, maar zat in dezelfde situatie. En binnen de stad konden ze gaan waar ze wilden, officieel onder begeleiding van een bewaker. Heb je dat? En als Paulus ergens in Rome een onderkomen had, zou het toch geweest moeten zijn in het huis van Pudens, aan wie al van tevoren de groeten doet hier. En dat is Palatium Britannicum. Nou ja, ik vertelde dat een keer toen ik op diezelfde plek was en niemand wist waar ik het over had. En ik vertelde het waar de gids bij was, mag ik even wat vertellen? Was er een gids bij met een groep en die vroeg mij later, hoe kom je daar allemaal aan, waar heb je dat vandaan? En ik zei, nou, dat staat gewoon in de boeken, die verhalen. Oh, nou, interessant, maar... Ik denk, dat zal die gist toch moeten interesseren. Maar echt niet. Ze hebben er geen belangstelling voor. Maar toch, het is goed gedocumenteerd. Heus. Ja. Nou ja, dat is dus waar het om gaat. De verwisseling, die vindt dus plaats in de geschiedenis van Handelingen. Uitdrukkelijk. Paulus, als volle broer van Jozef, eigenlijk als vertegenwoordiger van Jozef en de tienstammen, predikt het evangelie aan de Joden in elke synagoge. Ze willen niet. En Paulus zegt, nou ja, daarom ga ik ook naar de heiden, ik trek naar het westen en ik ga naar Rome. Men leest Romeinen 15 en 16. Ik ga naar Rome. Nee, hij zegt, ik ga niet naar Rome, ik ga naar Spanje. En dan kom ik onderweg langs Rome via de Via Appia en dan de Via Aurelia. Het is heel slecht voor je banden trouwens. Maar dat even tezijde. Maar, en dan de hoek om naar de via, hoe die maar heet, bij Arlen linksom. En dan naar beneden, langs Narbonne en dan Spanje. En dan naar waar Jacobus werkte, dat is helemaal in Finistère. Het einde der aarde heet daar ook zo. En vandaar overvaren naar het noorden, dan ben je in Brittannië. En daar predikte hij dan in Londen op St. Paul's Cross, op de plek waar men ter herinnering daaraan St. Paul's Cathedral gebouwd heeft. En de steen in de grond gelegd, waar het op staat. Met andere woorden, men weet dat heus heel goed. Er is niks moeilijk aan, en ik spuit dat op. En dan denkt u, hij heeft een goed geheugen, maar dat is niet zo. Maar het zijn zo voor de hand liggende dingen. Zo is het gegaan, en het is algemeen bekend. God heeft zijn plan. God heeft zijn werk niet laten varen. God heeft zijn woord niet verstoten. Hij heeft het in stand gehouden. En sinds die dagen, en niet eens sinds Paulus, maar eigenlijk was het al eerder. Dat verhaal van Paulus is aan de oppervlakte en dat mogen wij lezen. Dat is zogenaamd Handelingen der Apostelen. Hoeveel apostelen? Maximaal 2. Petrus een beetje en daarna Paulus. Ook maar een beetje trouwens. De meeste weten wij niet. Het is ons niet verteld. En daarom dient het als een bedekking voor wat er echt gebeurd is. Maar het illustreert de verwisseling van Jeruzalem naar Rome, van Juda naar Jozef. Dat is, en dat was in die dagen feitelijk al gebeurd. Dat is ook wat Paulus zegt aan het eind van Romeinen, als hij zegt aan het eind van Handelingen, als hij zegt in Handelingen 28, het zij u dan bekend, vers 28, dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is. Ultradispensationalisten lezen dat als, het zij u dan bekend dat vanaf nu de zaligheid aan de heidenen gezonden zal worden. Die lezen het, ik kan het niet helpen, dat lezen ze zo. Nou ja, ze lezen wat hier staat, maar ze doen net of er staat wat hij nu net zei. Ik maak u bekend, dit is niet de aankondiging van iets, dit is de afkondiging van iets. Het is het eind van het verhaal, daarom houdt het verhaal hier ook op. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is. Hetzelfde verhaal, hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd, is. Dat wil zeggen, het is gebeurd en het is nog steeds zo. En dat blijft ook zo de komende 2000 jaar. De 2 jaar heb ik uit vers 30. Die fungeren als een uitbeelding van officieel 2000 jaar. Afgerond naar boven uiteraard. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen, aan Lo-Ami, gezonden is. En die zullen horen, niet alleen in die dagen, maar ook in de daaropvolgende dagen. En die zullen horen, komt overeen met dat ze vrucht zal voortbrengen. Uit Matteüs 21. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden heen, weg, veel twisting hebbende onder elkander. Dat was het dan. Oneenigheid. Want ja, men vindt dat ik het niet zeggen mag, maar ik zeg het toch maar, ik heb gewoon alleen maar mijn Bijbel. En dan moet ik u toch zeggen dat het niet gaat om enerzijds een Jood te blijven en erkenning te hebben binnen een Joodse gemeenschap, een Joodse cultuur, en tegelijkertijd een christen te zijn. Iemand die gelooft dat Jezus is de Messias. Je moet of het een of het ander onderdrukken. Je moet een keuze maken. Dat is wat het is. En dat je dan Joodse genen hebt, wat dat ook wezen, want er weet niemand wat dat is hoor. Maar nee. Als je dat dan hebt, ja oké, dat is niet verboden. Natuurlijk. Ik doe er wel eens wat zwart-wit over, zo van Messias beleidende Friezen. En ik gun elke Friese dat hij een Fries is. En ik gun elke Achterhoeker dat hij een Achterhoeker is. Daar ben ik ook langs één kant. Ik heb nog een paar kanten, dat is leuk als alternatief. Maar dat terzijde, dat mag allemaal. Maar binnen het kader van de Bijbel, een christen, uit God geboren. En God zij dank niet levend onder de wet, nog de Joodse, nog enige andere. Zie? En voor het, wat het vervolg betreft, wij hebben het woord gehoord, hier in heel Europa geldt dat, wij hebben het evangelie gehoord, omdat het ons vanuit Brittannië gepredikt geworden is. Dat is een heel stuk kerkgeschiedenis wat men overslaat, en toch is het bekend. En eigenlijk is het tot in onze dagen zo. Zo gaat het. Bijbel, Bijbelse manuscripten en wat het maar is, wordt verzameld, bewaard, becommentarieerd, verspreid vanuit Londen. Vanuit Brittannië in het algemeen, maar vanuit Londen in het bijzonder. Dat is tot in onze dagen zo. En als je een Hebreeuwse Bijbel in handen krijgt, zeker als er een is met Oude en Nieuw Testament, kijk maar naar waar het vandaan komt. Als die heel nieuw is, is die waarschijnlijk toch in Israël gedrukt. Maar dan toch heus uitgegeven door de British Society for Distributing the Hebrew Scriptures. Heus, het komt daar vandaan. En ik kom heel wat Nederlandse Bijbels tegen waarin staat de London of de British Bibles, hoe heet het ook alweer? Bible Society, uit Londen namelijk. Daar gedrukt en van daaruit verspreid. Die zijn daarmee begonnen en toen hebben ze in Nederland gauw het Nederlands Bijbelgenootschap opgericht. Naar Engels voorbeeld. Zo is dat. Maar Bonifatius en wie het maar waren enzovoorts. Willibrord. Ze kwamen allemaal uit Brittannië hoor. Of via Brittannië. Wat het maar is. En dat is wat de Bijbel leert daarover. God doet zijn werk wel degelijk via Israël. Voor u persoonlijk zeg ik elke keer, maakt dat helemaal niks uit. Voor u persoonlijk geldt, als u gelooft in de Heer Jezus Christus, zult u behouden worden. Maar als u wil weten wat God precies doet en hoe zijn plan der eeuwen eruit ziet en hoe het nou kan dat de zegeningen van Israël bij ons terecht zijn gekomen en bij de vraag of dan misschien de zegeningen die God aan Israël beloofd heeft dan dus niet bij Israël terechtkomen, ja, dan moet je deze dingen leren. En naarmate je die leert, wordt je geloof gebouwd. En dan begrijp je dat die Bijbel en dat plan van God, dat is niet door mensen in elkaar gestoken. En de vraag of de profeten wisten wat ze schreven, ja, dat doet er helemaal niet toe. Dat is wel een interessante vraag, maar is academisch. Wat het toe doet, is dat het woord van God is blijkbaar. Onafhankelijk van of de profeten het wisten. In ieder geval hebben ze het niet in samenspraak in elkaar gestoken. Sterker nog, de commentatoren trekken het uit elkaar. Die zeggen, het zijn verschillende schrijvers, verschillende tijden, verschillende achtergrond, verschillend doel, enzovoorts. En dat is bij elkaar gegooid in één pot, en dat is dan de Bijbel. Ja, maar zo is het niet, de Bijbel is één geheel. En dan zegt men, dat kan niet, en dus blijft men erbij. Maar dat blijkt, als je de inhoud van de Bijbel bestudeert en je niks aantrekt van hoe komt die tot ons, wie heeft dat boek geschreven, wanneer, waarom, en wat is de achtergrond, en wat is het taalgebruik, en weet je veel, en wat hebben anderen ervan gezegd. Dat doet allemaal eigenlijk niks ter zake. Niet dat het niet af en toe aan de orde komt, maar dan blijkt het ook nog uit de inhoud. Zie? Want de achtergrond van Jeremia is, vinden we in het boek zelf wel. We moeten het vooral niet zelf gaan bedenken. En als je zo je Bijbel leest, ja, dan kom je tot de conclusie dat dat niet anders kan. Mensen kunnen dat niet in elkaar steken, dat is volstrekt ondenkbaar. En dus, het is het woord van God. Ja, dus, het bouwt ons geloof, en dat is het nut van dit soort bijeenkomsten. Iemand zei, ja, ik kan er eigenlijk niks mee. Ik heb er niks aan in mijn leven. Ik zeg, ja, je kan er wel wat mee. God doet er wat mee in je leven. Zolang je het actief houdt, ermee bezig blijft, erover spreekt met elkaar enzovoorts. Met elkaar die dingen overdenkt. Dan is het actief en dan werkt het en is het een levensbron. Ook voor de praktijk van onze levens. Nou ja, dat is wat ik u van harte toewens. En daarom hoop ik u binnen afzienbare tijd toch weer te ontmoeten. Misschien hier. Of in welke plaats dan ook. Wij weten dat niet zeker, want ik zeg altijd, dat is onder viraal voorbehoud. Je weet het maar niet. Maar doe maar. Ga vooral zo door. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we ook vandaag opnieuw uw woord mochten openen en ons mochten oriënteren op wat u ons hebt willen bekendmaken. We danken u dat u ons op de hoogte stelt ook van de verborgenheden van uw wil. En dat we niet alleen bepaald worden bij wat u gedaan hebt in het verleden en wat u zult doen in de toekomst. Maar vooral bepaald worden bij dat u ook in onze dagen trouw bent aan hetgeen u van tevoren hebt aangekondigd en vastgelegd. Wij danken u daarom Petrus na te mogen zeggen dat wij het profetisch woord hebben dat zeer vast is en dat schijnt als licht in onze duistere harten. Opdat daar het licht zou opgaan. En opdat we onze hoop en verwachting zouden stellen op die dingen die haast geschieden moeten. Wij danken u daarom dat we ook vandaag hier bij elkaar mochten zijn, onder wat voor beperkende maatregelen dan ook. Maar we vertrouwen erop dat u uw woord aan onze harten zult zegenen, aan ons hart en ziel, namelijk ook aan onze levenswandel, opdat die mag zijn, tot eer van uw naam. Amen.